zei, wij gaan richting overdenking, want met Pasen heet een preek ineens een overdenking. En dat betekent helemaal niks. Dat je niet denkt, het wordt korter of zo. Dat betekent helemaal niks. Vandaag is het Pasen en vieren we de opstanding van Jezus. En nu verwacht je waarschijnlijk van een beetje voorganger op deze dag toch wel dat hij de geschiedenis van de opstanding uit een van de evangeliën leest. En daar vervolgens een mooi aapknopingspunt, het liefst een die je nog niet kende, uithaalt en daar een fijne paaspreek van maakt. Toch? Zo hoort het met Pasen. Vanmorgen blijven de evangeliën dicht. We gaan het niet hebben over hoe vrouwen naar het graf gingen en wie er als eerste was. En al die dingen nogal meer, dat is voor andere jaren. Ik ga wel de geschiedenis van de opstanding lezen, alleen uit een hele andere hoek. En dat zal je zo meteen vanzelf meemaken. Weet je, de afgelopen weken zaten wij als gemeente in een serie met de titel Bruid voor Eeuwig. En we hebben gekeken hoe de profetische woorden al in het Oude Testament van Hosea klonken. Hoe de profeet Hosea namens God zegt, je zal mijn bruid voor eeuwig zijn. Past overigens niet in onze situatie. Hè? Bruid ben je alleen tot aan de huwelijksvoltrekking. Daarna ben je vrouw van. Of echtgenote. Maar God zegt, ik zal je bruid maken voor eeuwig. En vervolgens hebben we gezien in de serie hoe dat waarheid is geworden als de bruidegom zelf naar deze wereld komt. Om ervoor te zorgen dat alles wat in de weg stond, weggenomen te worden. En de afgelopen week, de Leidersweek, stond centraal hoe de bruidegom zich gaf voor ons, om ons als bruid te reinigen en te heiligen. En we hebben gekeken naar Efeze 5. Waar staat dat hij zijn leven gaf, zodat wij, rein en heilig, zonder enige vlek of rimpel, in al onze luister voor hem mogen staan. Een vrijdag, Goede Vrijdag, hebben we met elkaar het offer wat hij hiervoor bracht, herdacht en de impact voor ons, de bruid, gevierd. En nu vandaag, op de paasmorgen, gaan we zoals ik al zei inderdaad de geschiedenis van de opstanding lezen. Maar dat ga ik doen vanuit Openbaring. En wat we gaan lezen is de dynamiek die de opstanding van de bruidegom op de eerste paasmorgen teweegbracht in de hemel. Maar hoe weten we dat dan? Dat weten we doordat Johannes een openbaring kreeg en ons een doorkijkje geeft in wat er aan die kant van de hemel gebeurde op deze prachtige dag. En lees maar eens met me mee. Openbaring 19, vers 5 tot 10. En als je denkt, ik herken de vertaling niet. Ik heb me deze Leidersweek en Pasen de Groot Nieuwsvertaling gegund. Vanaf de troon. We zitten nu in de hemel. Vanaf de troon klonk een stem. Prijs onze God. Alle die hem dienen en ontzag voor hem hebben. Uit alle rangen en standen. En toen hoorde ik een geluid als van een grote menigte. Als van een machtige waterval. Als van zware donderslagen. En ik hoorde zeggen, halleluja. Want God de Heer, de Almachtige, voert nu de heerschappij. Dit klinkt als de dood overwonnen is. Die grip had op de mensheid. Laten we blij zijn en juichen. En laten we hem eer geven. Dat is wat we vrijdag gedaan hebben met elkaar. Want de tijd is aangebroken voor de bruiloft van het lam. Zijn bruid heeft zich getooid. Ze mag zich kleden in blinkend wit en smetteloos linnen. Want het witte linnen is het goede dat de heiligen gedaan hebben. En toen zei de engel tegen me, schrijf neer, gelukkig. Zij die zijn uitgenodigd voor het bruiloftsmaal en het lam. En hij voegde eraan toe, deze woorden komen rechtstreeks van God en zijn waarachtig. Vind je het prachtig? Ik weet niet wat je traditie is. Ik weet ook niet wat je achtergrond is. Ik weet niet hoe dat je zelf in je leven met Jezus kijkt naar het geloof en naar de Bijbel. Maar als ik je zou vragen om de Bijbel in één beeld samen te vatten, waar zou je dan aan denken? Sommigen misschien aan het kruis, dat is immers het symbool. Maar als het bij het kruis gestopt was, zouden we vandaag niks te vieren hebben. Sommigen misschien bij de troon. Maar als het lam na de overwinning de overwinning niet gevestigd had op de plaats van het allerhoogste gezag, namelijk in de troonzaal, hadden we hier vandaag niet gestaan om te vieren. Misschien heb je wel een beeld wat gaat over dingen die goed of fout zijn en de gevolgen daarvan en wat het geloof daarvan zegt of van vindt. Ik kan je vertellen, geen van deze is het centrale thema van de Bijbel. En wat ik nu ga zeggen, ga sommige angst aanjagen. Maar laat me je op deze paasmorgen de Bijbel van voor tot achter in een paar minuten uitleggen. De Bijbel is een liefdesverhaal. Mat geschiedenis, want verhalen zijn... Nee. De Bijbel is een liefdesverhaal wat voor een deel bestaat uit geschiedenis en voor een deel nog moet ontstaan. Voor een deel moet het nog plaatsvinden op basis van de belofte die is voorzegd. Een liefdesverhaal wat begint met een diep verlangen naar intimiteit wanneer God de mens schept. En ik blijf dat zeggen zolang als dat ik op deze podia mag preken. Ik geloof dat bij het scheppen van de mens de Godheid zichzelf verrast in creativiteit. Laat ons mensen maken. Ja! Mensen! Hoho! Mensen naar ons beeld! En de intimiteit spat er vanaf als jij en ik bedacht worden. En als de schepper spreekt, en als de roep van zijn hart omgezet wordt in woorden die scheppen. En vervolgens vormen zijn handen ons. Een liefdesverhaal wat begint doordat God zegt, en in deze creatie, in deze schepping, leg ik een vrije wil met maar één hoop, met maar één verlangen, met maar één schreeuw van mijn hart, dat deze naar mijn beeld geschapen mens, mijn liefde voor hem en voor haar, zal beantwoorden met de meest uitzinnige liefde op basis van vrijwilligheid. Want dat is namelijk de enige basis waarop liefde kan ontstaan. En wanneer God na Adam ook Eva schept, begint daar ook het liefdesverhaal van de mensheid. Het begint met een huwelijk, hoe man en vrouw samengebracht worden. De Bijbel begint met een bruiloft en hij eindigt er meteen. En wat hier gebeurt is dat er een liefdesverhaal ontstaat tussen twee mensen onderling en tussen de mensheid en haar God. En als je de Bijbel pakt, dan is dat het allereerste begin waar het over gaat. Dit gaat alleen maar over hoe God de liefde in de mensheid gelegd heeft en hoe zijn hart uitgaat naar ons. En dat hun liefdesverbond verder ging dan alleen het verbond tussen twee mensen, dat God daarin betrokken is, blijkt wanneer het misgaat. Als de mens besluit niet langer in afhankelijkheid van haar schepper te willen leven. En de liefdesband met haar God verbreekt. En weet je, vanaf dat moment doet God maar één ding. Maar één ding. Hij belooft, ik ben trouw. Aan het verbond wat ik begonnen ben. No matter what. Wat je ook denkt, wat je ook doet, wat je ook probeert. Mijn trouw zal nooit wankelen. Ik ben en blijf toegewijd aan jou. Want mijn hart gaat naar je uit. En dat vindt zijn climax als hij zijn eigen zoon geeft. Onze bruidegom die zichzelf geeft om de bruid vrij te kunnen kopen en te heiligen. Overigens, hier hebben wij het heel vaak over. Hè? Over dat stuk wat misgaat. Ik heb er even een paperclipje op gezet. Dit is het enige stuk in de hele Bijbel wat gaat over wat er misging. Ja, Martin, het ging in Noach toch ook nog een keer mis? Klopt, zit hierbij. Dit is de twee keer misgaan. In het paradijs en Noach. De rest is Gods plan om te herstellen en op te lossen. Vanaf hier... In deze Bijbel, pagina 15, gaat het nog maar over één ding. Hoe hij zijn hart voor jou en voor mij opnieuw uit kan gieten in een situatie waarin we in een liefdesrelatie met elkaar op kunnen trekken. Dit boek gaat niet over wat er misging. Dit boek gaat niet over wat goed en fout is. Dit boek gaat niet over dat God alles wat leuk en lekker is verboden heeft en in de hemel na zit te kijken of dat je je eraan houdt. Dit boek is een liefdesverhaal met een hele kleine episode waar het misging en een enorm stuk herstel erachteraan. En dit is de geschiedenis van de Bijbel. En in de laatste verse eindigt de geschiedenis. Die begon met een bruiloft. Met de bruiloft. Weet je, de Bijbel eindigt met de voorzegging van de afloop van het liefdesverhaal, want dat staat namelijk al vast. Het eindigt met een alles overtreffende bruiloft, de bruiloft van het Lam. En waarom hebben we het hier vanmorgen op de Paasmorgen over? En hebben we geen fijne overdenking over winselen en wie het eerste bij het graf was? Omdat die bruiloft alleen maar plaats kan vinden omdat de bruidegom leeft. En nogmaals, al die andere dingen zijn belangrijk. En al die andere dingen hadden hun impact. Maar als het geschiedenis zou stoppen bij het kruis, dan zou datgene waarvoor het kruis in de wereld kwam, voor niets zijn geweest. Want het is bedoeld zodat jij en ik als bruid stralend en rein voor hem zullen staan. Het is bedoeld dat het liefdesverhaal zijn climax bereikt in de bruiloft van het Lam. Misschien heb je je afgevraagd waarom het er allemaal tulle strikken aan zitten. En waarom dat is omdat we vooruitblikken naar de bruiloft van het Lam. Dat is waar dit hele verhaal naartoe gaat. Dat is waar deze geschiedenis naartoe gaat. Godzijdank stopt de liefdesgeschiedenis niet bij het offer. Hoe diep dat ook was en is. Sterker nog, het offer is waar ze begint. Als de paasmorgen niet was gekomen en Jezus in het graf was gebleven, was er geen toekomst, geen herstel en al helemaal geen bruiloft. Maar hij is opgestaan. De bruidegom leeft. Het huwelijksverbond van het begin van dit boek staat als een huis. Het heeft nooit gewankeld. Zijn trouw is nooit gestopt. En daar waar wij soms faalden, had hij zoiets: prima, waar jij faalt, zal ik mijn trouw verdubbelen. Jij en ik leven in een liefdesverhaal met onze God. En door de mensheid heen, en daar gaat het dikke stuk van de Bijbel over, zien we hoe dat het her en der een faalt en hoe mensen soms twijfelen of hoe mensen het soms niet lukt om het te omarmen. En dan zegt hij: maar ik ben trouw en ik sta naast je en ik zal er voor je zijn. En met als climax, als duidelijk is dat het de mens niet lukt, zegt hij: dan kom ik zelf om datgene te doen wat nodig is. Zodat dit liefdesverhaal zijn climax kan bereiken. Dat is wat we vandaag vieren. Dat is waar Pasen over gaat. Het huwelijksverbond staat als een huis en de bruiloft is aanstaande. En weet je wat het tof is? Iedereen is uitgenodigd. Als in iedereen is uitgenodigd. Kom ik zo op terug. Ik moet nog heel even terug naar onze tekst. Want er staan een paar ingewikkelde zinnen in die haast tegenstrijdig lijken op wat je de afgelopen week gehoord hebt. Want wat Efeze zegt: hij heeft zijn leven gegeven voor ons, zodat wij, rein en heilig, zonder enige vlek of rimpel, in alle luister voor hem kunnen staan. En dan zegt Openbaring ineens dit. Zijn bruid heeft zich getooid. Andere vertalingen zeggen: heeft zichzelf klaargemaakt, gereed gemaakt voor de bruiloft. Ze mag zich kleden in blinkend wit smetteloos linnen, want het witte linnen is het goede dat de heiligen gedaan hebben. Weet je, daar staat toch haast haaks, zo, die valt niet mee. Dat staat toch haast haaks op wat we de afgelopen weken gehoord hebben, waarin we zeggen: hij heeft zich gegeven en hij heeft alles gedaan. Ik had even zoiets toen ik het las: wat is het nou? Heeft hij het gedaan of moeten we het zelf doen? Dat is trouwens een vraag waar grote delen van het lichaam mee worstelen. Het antwoord is beide. Want hij heeft in alles voorzien. Niemand van ons kan zichzelf perfect, rein en heilig maken. Iemand het idee dat je iets toe kan voegen aan het offer van Jezus? No way. Dat was perfect en volmaakt. En hij heeft voorzien in alles. Maar met onze vrije wil, waarmee de liefdesgeschiedenis begon, vraagt hij ons, hij dicteert het niet, vraagt hij ons of we willen wandelen, willen leven in en uit datgene waar hij in heeft voorzien. En dat is waar we aantrekken wat hij ons geeft. Dat is waarin we ons bekleden met de luister waarin hij heeft voorzien. Dat is waar we zorgen dat we schitteren. Omdat we zeggen van ik weet dat het voorhanden is, want hij heeft het voorzien en ik mag het dragen. Er is niemand die het ons opdwingt. Er is niemand die zegt, en vanaf nu ben je bruid en moet je er mooi uitzien. Wat hij zegt is, ik heb in alles voorzien. En nu ben jij aan zet. Om het te omarmen, om het aan te trekken. Om op de genade te leunen als het een keer misging. Om te zien dat ik alleen maar toegewijd ben om dat liefdesverhaal tot een climax te brengen. En daaruit te leven en naar te handelen. Om daaruit actief te ontvangen wat hij geeft. En om hem te volgen door te leven vanuit wat hij deed. En vanuit datgene wat hij beschikbaar maakte. Vanmorgen gaan we traditioneel deze paasmorgen nog feestelijker maken. Minimaal 2 mensen. Want we doen een oproep voor wie wil. Minimaal 2 jonge mensen laten zich vandaag dopen. En ze doen dit met maar 1 reden. Omdat ze hun Heer, hun bruidegom willen volgen. En willen leven vanuit datgene waar hij in heeft voorzien. En de doop is misschien wel het meest tastbare, zichtbare wat we in dit leven kunnen doen in het volgen van hem. En hoewel de doop op zich een symbolische handeling is, we gaan mensen in dit doopbad wat we iedere keer opzetten en afbreken en waar gewoon Rotterdams leidingwater in zit, en gaan we ze dopen en dat is een symbolische handeling, maar vergis je niet, de doop is meer dan een symbool. Het is een bewuste stap van mensen in dit leven die zegt, met mijn vrije wil kies ik ervoor om te leven en te wandelen in datgene waar mijn bruidegom in heeft voorzien. En ik volg hem door mijn leven af te leggen in de doop. Paulus legt het in de Romeinenbrief prachtig uit. Hij zegt, in de doop word je één met de dood van Jezus aan het kruis. Je gaat onder in het watergraf zoals hij onderging toen hij stierf en begraven werd. En vervolgens, tot op heden hebben we iedereen ook weer boven gehaald, sta je op uit het water zoals hij opstond op de paasmorgen die we vandaag vieren. En in het proces van ondergaan en opstaan leg je je oude leven af. Daar in dat doopbad sterft je oude ik. En dan zegt Paulus, en dat zorgt ervoor dat als er ooit nog iemand aan de deur klopt en het hebt over datgene wat of dat misging, dat je zegt, even wachten, maar ik werd me toegewijd aan de bruidegom. Ik heb dat oude leven afgelegd. En ik ben gestapt in het plan waarin hij voorzien heeft om te komen tot de heerlijkheid van de bruiloft van het lam. En waar jij het over hebt, die persoon is morsdood en bestaat niet meer. Dood en begraven in het waterbad. En deze persoon is een nieuwe persoon. Eén met Christus en met hem opgestaan. Om te leven vanuit datgene waar hij in voorzag. Dat is wat we zo meteen gaan doen. De dopelingen volgen hun Heer. En ze worden in de doop één met zijn dood en opstanding. Betekent dat dan dat ze vanaf vandaag een perfect leven gaan leiden en niets meer verkeerd doen? Vast niet. Want ook na de doop leven we nog altijd in een gebroken wereld die van alles en nog wat op ons bord slingert. Heb je het al ontdekt? Hoef je niet naar op zoek, komt vanzelf. Sam, Milda, ik heb slecht nieuws, dat stopt vandaag niet. Wat wel stopt, is dat je er geen slaaf meer van bent en dat het geen grip meer op je hebt. Omdat je zegt, degene op wie het grip had en die er slaaf van was, die is gestorven in dat doopbad. En er is een nieuwe schepping opgestaan samen met mijn Heer in een nieuwe realiteit. Ik stap met hem zijn koninkrijk binnen en daar, te midden van de gebrokenheid van deze wereld, leef ik uit datgene wat hij in voorziet, zodat we toewerken naar het climax van dit liefdesverhaal, de bruiloft van het lam. Weet je, na de doop ben je niet ineens perfect. Iemand die hier vanmorgen van zichzelf zegt, ik ben perfect. Ik zie dat Peter dichtbij komt. Weet je, ons denken gaat daar vaak naar uit. En we kunnen er een grap om maken. Maar wij zijn vaak in die denktrend bezig, ook als het gaat over onze relatie met God. Ik heb nieuws voor je. Of misschien is het niet nieuw, maar dan moet je het opnieuw omarmen. De bruid werd en wordt niet perfect gemaakt, zodat ze geliefd kon worden en kan worden. Ze wordt geliefd en ze is geliefd. En daardoor wordt ze dag aan dag geheiligd tot in perfectie. Onze cultuur schreeuwt, als je goed je best doet, word je beloond. Ik weet nog goed, hier hebben we in de opvoeding van onze dochter op gehamerd. Als er iets misging, wilden we altijd even praten van wat ging er nou mis. En dan zei ze, ja, ik weet het wel, ik was ook niet lief, time out, je bent lief. Wat je deed was niet slim en had gevolgen. Trap niet in de valkuil dat wij dingen moeten doen om tot een perfectie te komen waarin de bruidegom ons lief kan hebben. De perfectie komt door zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. En hij heeft ons lief gehad, zodat wij in perfectie mogen stralen. En iedere dag dat we aan deze kant van de eeuwigheid nog leven in een gebroken wereld, waar perfectie eigenlijk geen dag lukt, zegt hij, mag ik je eraan herinneren dat we in een liefdesverbond zitten en wat vandaag niet lukte, reinig en heilig ik aan het eind van deze dag, op het moment dat je zegt, Heer, ik wil deze dag opnieuw aan u teruggeven. En morgenochtend sta je het op in een geheiligde, gereinigde staat, die niet voortkomt uit optelsom van je daden, maar die voortkomt uit de niet aflatende, alles overtreffende liefde van je bruidegom. Die zegt, ik heb je geheiligd en ik zal je heiligen. Ik heb je gereinigd en ik zal je rein maken. Door het offer ben je vrij van vlek en rimpel. En daar waar dat je in dit leven de mogelijkheid of de gelegenheid oploopt om een rimpel of een vlek op te lopen, zal ik hem voor je wegpoetsen. Want ik ben toegewijd aan jou. Voordat we overgaan tot de dopen, wil ik je graag nog het laatste inhoudelijke vers van de Bijbel voorlezen. Daarna komt er een soort aftiteling. Maar dit is het laatste inhoudelijke vers van Openbaring. Het is de roep van de bruid die uitziet naar haar bruidegom. En het is een uitnodiging die al eeuwen klinkt en zal blijven klinken totdat de bruidegom zelf komt. Openbaring 21, vers 17. De geest en de bruid zeggen, kom. Ook wie dit hoort, moet zeggen, kom. Laat wie dorst heeft komen en laat wie wil het water nemen dat leven geeft voor niets. Weet je, de bruiloft van het lam, de absolute, alles overstijgende, meest magnifieke slotscène van het liefdesverhaal wat de Bijbel beschrijft. Het mooiste en meest toegewijde liefdesverhaal wat in dit universum ooit heeft bestaan, zit er aan te komen. Oh, je mist best een halleluja moment. Jongens, dit zit er aan te komen. We wachten op de wederkomst van onze bruidegom. En het is geen loze belofte, de uitkomst staat vast. En als die komt, dan zullen we schitterend en stralend voor hem staan. Niet op basis van verdiensten, maar op basis van het feit dat we zijn offer omarmd hebben. En in die schittering zal de omhelzing volkomen zijn. De bruiloft van het lam, de absolute, alles overstijgende, meest magnifieke slotscène van de mooiste liefdesverhaal wat ooit heeft bestaan, zit er aan te komen. En de bruid roept het uit naar haar bruidegom. Kom, want ik kan niet wachten. Maar daar stopt de roep niet. Want dan staat er, en ieder die het hoort, en je hebt het vanmorgen allemaal gehoord, moet zeggen, kom. En die tweede kom is een uitnodiging voor iedereen. Om deel te nemen aan de bruiloft van het lam. Maar wat kost dat? Niets. Want hij heeft in alles voorzien. Hoewel, het vraagt dat je omarmt en ontvangt datgene waar hij in heeft voorzien. Maar de bruiloft staat vast. En de uitnodiging blijft klinken tot de bruidegom zelf hier is.